Nieuwsradio. Ask me anything. Geert-Jan Haan.
Welkom bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. En heel fijn dat je luistert. Vandaag kun je alles vragen over de strijd tegen plastic. Dopjes, rietjes, bestek, plastic wattenstaafjes. Het Europese parlement stemt vandaag over een verbod op deze plastic wegwerpartikelen. En heb jij vragen over de strijd tegen plastic, over recycling, over de plastic soep in de oceanen, of de maatregel om plastic wegwerpartikelen dus te verbieden? Of wil je jouw oplossing om van vervuiling door plastic af te komen voorleggen aan experts? Twitter dan @BNR of praat mee via Facebook. E-mail naar askme@bnr.nl. En WhatsAppen, dat kan natuurlijk ook. Dat nummer vind je op bnr.nl. Of bel me nu op 020-468-4x0. En stel je vraag live in de uitzending. En er zijn al een paar bellers die hangen. Hartstikke fijn. Mijn gasten zijn Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. Plastic Soup Foundation, even kort, wat doen jullie precies?
Wij proberen plastic vervuiling aan de bron te stoppen. Dus in je badkamer, in je keuken, in je wasmachine. Wij ruimen het niet zozeer op, maar voorkomen dat er meer bij komt.
Oké. We hebben ook contact met Bas Eickhout, GroenLinks-Europarlementariër. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Vanuit Brussel, Straatsburg?
Nee, Straatsburg.
Straatsburg. Weg. Kijk, ja. Daar wordt straks om 14:30 gestemd.
Klopt, ja. Dan gaan we dus stemmen over de verboden die je al noemde. Dit is gewoon eindelijk het aanpakken van wegwerpplastic. En het is hoog tijd dat we dat doen. En ja, dat is toch het handigste om dat Europees aan te pakken. Want dan zorg je ervoor dat alle landen in Europa hier werk van maken.
Oké. Straks om 11:30, dan krijgen we ook nog Chris Bruynes bij ons in de uitzending. Directeur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Bas, tot die tijd ben jij bij ons. En we hebben dus een stemming straks. Maar dat gaat dus niet over al het plastic.
Nee. Dit is eigenlijk het eerste voorstel om plastic echt aan te pakken. En dit is dan het wegwerpplastic. Dus het eenmalig gebruik van plastic. Hè. Kun je denken aan bekertjes, de wattenstaafjes, de roerstokjes. Al die zaken die eigenlijk uiteindelijk heel veel in die oceaan eindigen. En waar we naar gekeken hebben is van wat eindigt nou het meest op de Europese stranden en in de oceaan. En die zaken laten die nou verbieden, ook om een kans te geven voor de alternatieven. Want er zijn alternatieven, alleen ja, het is moeilijker op die markt te komen. En nou, zorg ervoor dat met dit verbod komt er ruimte voor de alternatieven.
Nou, dan ga ik je gelijk toch maar even vragen naar wat voor alternatieven.
Nou, dat verschilt per gebruiksvoorwerp. Maar je hebt voor borden heb je alternatieven als bijvoorbeeld palmbladen. Je hebt voor roerstaafjes kun je bijvoorbeeld suikerriet alternatieven gebruiken. Voor de wattenstaafjes heb je gewoon puur papier, hard papier. En dat zijn allemaal natuurlijke alternatieven die dus ook gewoon natuurlijk afbreken. Want dat is het grootste probleem met plastic. Dat heeft ons natuurlijk veel gebracht, plastic, mooi iets. Maar het grootste probleem is dat plastic heel moeilijk afbreekbaar is en dat het daarom ophoopt en uiteindelijk in die oceaan tot die bekende plastic soep leidt. Nou, zorg dan dat je echt die producten waar alternatieven voor zijn en die we nu puur als een wegwerpproduct gebruiken, dat je daar die alternatieven gebruikt en het niet meer weg hoeft te gooien.
Maria Westerbos, die stemming in het Europees Parlement, hoe kijk je daarnaar?
Nou, dat is een heel mooi begin. Je ziet dat een land als Nederland, om daar maar mee te beginnen, zelf vrij weinig maatregelen treft. Of er iets tegen probeert te doen. Veel praten, weinig actie. Het Europees Parlement neemt nu de voortouw om in ieder geval een aantal single-use plastics aan de kaak te stellen. Mm-hmm. Ik mis helaas Bas sigarettenfilters. Die liggen ook op de stranden met miljarden tegelijk. En die zijn heel kwalijk voor het milieu.
Ja.
Ik geloof bijna nummer 1.
Mag ik hem gelijk aan Bas Eickhout vragen? Waarom staat dit niet op de agenda?
Nou, het zit er wel in, maar Marie heeft gelijk. Het valt niet onder het verbod. De wetgeving is zo gemaakt dat bepaalde categorieën die krijgen een verbod. Anderen krijgen een reductiedoelstelling. Dus denk aan de plastic flessen of de plastic bekertjes. En dan zijn er een aantal waarvan gezegd wordt, dan moet in ieder geval gelabeld worden dat er plastic in zit. Nou, dat zit bij de sigaretten. Dus vervolgens moeten de producenten aangeven dat er plastic in zit.
Ja.
En er was nog gewoon geen politieke meerderheid voor een verbod. Maar wat wel belangrijk is, in het voorstel wordt ook de verantwoordelijkheid voor de producenten uitgebreid. En met name voor de sigarettenpeuk wordt dat belangrijk. Want dat betekent dat de overheden die heel veel geld kwijt zijn voor het opruimen van die sigarettenpeuken, die kosten kunnen verhalen op de producenten van de sigaretten. sigaretten. En dat lijkt mij alvast een heel goed begin. Maar Marie heeft gelijk, het is een eerste stap. Maar laten we nu in ieder geval dan weten de producenten vanaf nu dat zij een rekening kunnen verwachten van de overheden die heel veel geld kwijt zijn aan het opruimen van die peuken.
Ja, ik ga je straks vragen naar de kans van slagen van deze stemming, want het is dus een stemming. We zijn er nog niet, het wordt misschien wel spannend vanmiddag, maar het concept van dit programma is dat we luisteraars hebben die hun vragen mogen stellen. Via Twitter en WhatsApp komen al een paar vragen binnen, maar ook Henk hangt aan de telefoon. En Henk, goedemorgen, jij mag je vraag stellen.
Goedemorgen, jij spreekt met Henk Houweling uit Haarlem. Het is niet zozeer een vraag, maar wel een enorme bewustwording die ik opgedaan heb deze zomer. In Zuid-Amerika, waarbij er gewezen werd op 1 minuut. Het produceren van een rietje kost gemiddeld minder dan 1 minuut. 15 minuten gebruiken we dat rietje gemiddeld. Dan wordt het in de zee gedumpt of op het strand, komt in het water terecht. Dan gaan er duizenden schildpadden dood en het duurt meer dan 200 jaar voordat het afgebroken. Nou, ik vind dat wel een goede zaak dat we daar met z'n allen iets aan doen. Niet alleen de consumentbewustwording, maar ook vanuit de overheid. Dat, daar, dat we daar een maatregel tegen nemen.
Ja.
Dus heel goed, mooi.
Oké, mag ik hem toch tot een vraag verpakken? Namelijk, waarom is er... Ja, dat is een leuke woordschap, die was niet zo bedoeld, verpakken. Waarom is er onder de maatschappij zo'n lage vorm van bewustwording? Maria, mag ik die aan jou stellen?
Nou, dat ben ik niet met je eens. 10 jaar geleden toen ik me bewust werd van de plastic soep, in de tijd dat ik nog voor de televisie werkte, waren het er nog maar weinig, maar inmiddels zijn er miljarden mensen in de wereld wel degelijk op de hoogte van die plastic soep. Dat komt omdat er zoveel aanspoelt en het zo zichtbaar is als je een duiker bent of als je over je strand loopt, maakt niet uit waar. Maar wij voelen ons thuis vaak heel machteloos. Wat moet je ermee doen? Je bent zo gewend aan al dat plastic dat je gedrag veranderen of daarop anticiperen.
Nou, precies, want jij hebt het over bewustwording, dat je het waarneemt.
Ja.
Maar niet dat je het omzet in daden.
Nou, dat je dat wel wil, maar dat je niet goed weet hoe. Als je de was doet in de machine, je kleding wast, en synthetische kleding verliest nanoplastic, 9 miljoen vezels per wasbeurt.
Ja.
Wat moet jij dan doen? Jij kan ze niet tegenhouden, je weet niet hoe je ze tegen moet houden.
Ik heb geen idee.
Nee, dat bedoel ik. Dus je kan dat soort boodschappen wel krijgen. Maar en dan? Als jij een flesje, je hebt dorst en je wil een flesje kopen en je loopt een winkel binnen willekeurig. Je betaalt 1 of 2 euro voor zo'n half litertje. Het is overal.
Ja.
Dus het gedrag wat je vertoont is, ik heb dorst, ik koop dat.
Nou, daar wil ik wel inderdaad even op inhaken en gelijk een vraag aan Bas voorleggen. Bas, je reist natuurlijk ontzettend veel tussen Nederland, Brussel, Straatsburg, andere plekken. Doe je wel eens boodschappen?
Ja, ik doe boodschappen en ja, ook ik koop wel eens een plastic fles.
Maar ja, hoor, dat is eigenlijk niet helemaal de vraag, maar ik vraag me af, als ik door de supermarkt loop, dan kijk ik in mijn mandje. En dan denk ik, ik heb vooral plastic wat ik naar de kassa breng. En daar zit ergens nog een stukje kaas in verstopt en een tomaatje. En die kaas die zit ook weer met allemaal plakjes ertussen. Denk je ook wel eens van, hoe krijg ik dit nou allemaal voor elkaar? En hoe kan ik dit nou minderen?
Jawel, tuurlijk. En ik denk dat ook, er wordt wel eens heel makkelijk gezegd, ja, de verantwoordelijkheid ligt toch vooral bij de consument. En ik ben het heel erg met Maria eens dat eigenlijk het draagvlak voor beleid groot is. Hè? Want vanuit Europa was er natuurlijk een discussie, moeten we dit wel gaan doen? Er zijn altijd wat meer conservatieve politici die zeggen, Europa regelzucht niet doen. En vervolgens bleek toen dit voorstel uiteindelijk toch werd gedaan, dat er heel veel steun voor was. En dan zie je dat mensen, ja, je kan bijna niet zonder. Als je in de supermarkt gaat kijken bij de groenteafdeling, hoeveel is er gewoon verpakt in plastic?
Ja.
Zelfs heel vaak de biologische producten zijn in plastic verpakt. Dat is natuurlijk het meest krankzinnige. Dan koop je iets biologisch en dan zit je met plastic in je tasje. ja, dat is dus. En het punt is, er is zoveel gemakzucht. Het is zo goedkoop en zo gemakkelijk dat uiteindelijk het voor de producenten heel makkelijk is om overal plastic te gebruiken. Nou ja, uiteindelijk zal dan beleid toch hier een actie op moeten doen. Wij bepleiten ook dat de producenten veel meer moeten, hè, met een belasting uiteindelijk voor plastic productie moeten gaan betalen, zodat dat duurder wordt. En dan gaan ze eerder naar alternatieven kijken, of gaan ze ook kijken, is dit nou wel nodig, deze plastic verpakking? En dan kun jij als consument meer keus krijgen in de supermarkt. Maar ik denk dat de consument wel wil, maar dat op dit moment het te veel wordt aangeboden. Dus je moet het veel meer bij de bron gaan aanpakken. En nou, dat proberen we nu in ieder geval bij dit wegwerpplastic. Mm-hmm. Maar dit is stap 1. Ik ben het helemaal met Maria eens. Dit is stap 1. Er is nog veel te doen.
Ik ga heel even naar Kung of Koen. Die hangt aan de lijn. Goedemorgen. En als je je vraag wil stellen, gaan we hem na de reclame beantwoorden.
Ja, dank je.
Wat is je vraag?
Ben ik nu aan de beurt?
Als je nu je vraag stelt, dan gaan we straks het antwoord geven.
Oké, perfect. Het gaat om het volgende. Ik adviseer een bedrijf wat biologische cold pressed juice maakt. En eigenlijk tot nu toe geen keuze had en altijd in plastic verpakte. Mm-hmm. Nu gaan wij over. We hebben de keuze gemaakt om op een suikerrietflesje over te gaan. Alleen de adviseurs in de markt, althans de recyclebedrijven, zeggen dat dat niet de goede keuze is, omdat het flesje, als dat in de retourrecycling zou komen, dat het vergif is, dus haakjes voor de retourstroom, omdat het verkleurt. Het verbrandingspunt ligt lager. Nieuw plastic is voor ons geen keuze, omdat je dan toch weer fossiele brandstof gebruikt enzovoort. Ja. Dus wij hebben in dit geval geadviseerd voor suikerriet.
Maar ik moet heel even naar je vraag, anders dan haal ik de reclame niet meer en dan heb ik geen salaris meer.
Oké. Vraag is, wij willen over op suikerriet. Is dat een verstandige keuze voor een producent van biologische sapjes?
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Vandaag hebben we het over de strijd tegen plastic. En je kunt er vragen over stellen via Twitter, @BNR, via Facebook of bellen op 020-468-4x0. En bij mij Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation. En vanuit Straatsburg Bas Eickhout, GroenLinks Europarlementariër. En ik heb begrepen dat ze allebei staan te trappelen om een vraag van Koen te beantwoorden. Namelijk, is suikerriet een goed alternatief voor plastic als je flesjes wil produceren? Nou, gaan we eerst naar Maria en daarna naar Straatsburg. Maria.
Ja, wat de industrie zegt is dat als je gemengde stromen plastic krijgt, dus bioplastics en oil-based plastics, dat je ze niet samen kunt verwerken en recyclen. Over recyclen straks. Mm-hmm. Wij als Plastic Soup Foundation en veel milieubewegingen, andere onze collega's zijn het niet met ons eens. Wij kijken met enige met openheid naar biologisch afbreekbare plastics, omdat als ze in het water komen, doen ze er 50 jaar over om af te breken in plaats van 1000.
Maar met openheid bedoel je met enige skepsis ook?
Nee,
kijk je
openheid ernaar. In de zin van als er alternatieven voor plastic gevonden worden die wel afbreken, dan moet je dat toejuichen en dan moet je daar de voorzieningen voor treffen. En dat betekent composteerinstallaties uitbreiden. Veel meer composteerinstallaties die biologisch plastic kunnen verwerken.
Oké, komen we daar zo op terug. Maar geef ik Bas ook even de kans om dit aan te vullen?
Ja, ik denk waar ook natuurlijk een heel groot probleem is, is dat onze hele afvalscheiding is nu ingesteld op plastic. Op puur plastic. Dus daarom snap ik wel dat als je nu als eerste partij een verandering wil aanbrengen, dat je dan een beetje loopt tegen dat je koploper bent. Mm-hmm. Maar daarom, wat bijvoorbeeld ook vanmiddag in de stemmingen komt, is dat wij zeggen van ja, niet alleen moeten plastic flesjes gerecycled worden. En de bedoeling is echt in 2025 dat 90% gerecycled wordt. Daarbinnen wordt ook gesteld dat 30% moet ook van gerecycled product zijn. Dus je moet niet alleen zorgen dat je plastic opnieuw kan gebruiken. Ja. Maar je moet ook zorgen dat er van gerecycled materiaal gaat ontstaan. Dat geeft namelijk de nieuwe marktspelers een kans om hun producten ook nuttig te kunnen recyclen.
Juist.
En ik denk dat die verandering, hè, die eigenlijk, we moeten wat af van die olieafhankelijkheid ook juist in onze plastic recycling. En ja, daar heb je wat beleid voor nodig. En dan kunnen die spelers naar alternatieven gaan, zoals bijvoorbeeld suikerriet.
Ik vind het een mooi opstapje naar onze rubriek Feit of Fabel. Dat betekent dat ik jullie stellingen ga voorleggen. Zijn dit feiten? Zijn dit fabels? En als je eerst feit of fabel wil zeggen, gaan we daarna naar de toelichting. Ik begin met Maria en dan ga ik naar Bas. Afvalscheiden is vaak een lachertje, omdat alle afval uiteindelijk toch vaak in dezelfde ovens belandt. Feit of fabel, Maria?
Fabel.
Bas?
Fabel.
Stelling 2. Voor elke plastic soort is een duurzaam alternatief beschikbaar, mits de consument bereid is meer te gaan betalen. Maria, feit of fabel? Oh, dat was heel snel. Bas?
Nou, nu nog een fabel, maar ja, goed.
Hoopvol, hoopvol.
Hoopvol dat het een feit kan worden. Ja.
De laatste. Onze huidige plasticgebruik veroorzaakt kanker. Feit of fabel, Maria?
Waarschijnlijk feit.
Waarschijnlijk feit. Bas?
Ja, waarschijnlijk wel, ja.
Oké. Zullen we met die laatste verontrustende stelling dan maar even beginnen? Jullie zeggen allebei waarschijnlijk wel. Toevallig gisteren in het nieuws dat in menselijke uitwerpselen monsters zijn afgenomen en dat er plastic in is aangetroffen. 9 microdeeltjes plastic. Iedereen zei wel daarna, ja, wat zegt dat nou? Maria, we kunnen ziek worden van plastic. Dat is wel redelijk zeker.
Ja, nou laten we. Je moet een aantal dingen scheiden. We weten dat je ziek wordt en dat verregaande fysieke en weet ik niet wat voor consequenties kan hebben. Als we het hebben over de chemische additieven in plastic, waar de industrie van zegt dat het patentgevoelig is.
Wat is een chemisch additief?
Nou, er gaat van alles in om plastic de gewenste kleur te geven, hard of zacht te maken.
Okay.
Al zijn functies te geven, waardoor het een folietje wordt om een stukje vlees heen en om je kaas.
Ja.
Die additieven die lekken in voedsel en die gaan zelfs door de huid heen als je het aanraakt. Daar zegt de World Health Organization al sinds 2012 van, moeten we mee stoppen. Maar dat vindt de industrie dat is niet makkelijk en ze vinden het ook niet leuk. Daarnaast heb je die kleine stukjes plastic die in poep zijn gevonden. Er is bij vissen die hele kleine nanoplasticjes, en zo klein waren de stukjes niet die in die ontlasting zijn gevonden, maar als we nog kleiner kijken, is dat gevonden in de hersenen van vissen die dan heel vreemd gedrag gaan vertonen. Dus
okay.
Die worden een beetje gek.
Ja.
En wij moeten razendsnel weten wat nanoplastics, nog kleiner dan in die poep, wat die doen met ons lichaam.
Ja, precies. We gaan zo nog even door met de stellingen, maar eerst even naar Frederik, die hangt aan de lijn. Goedemorgen.
Goedemorgen, ik spreek met de Karne Frederik.
Hallo.
Ik heb een vraag. We zijn een paar jaar terug zijn we naar Kos, Griekenland, op vakantie geweest.
Lekker.
En zaten we daar in een all-inclusive gebeuren.
Nog lekkerder.
En ja, zeker. En tot een grote verbazing stonden allemaal verschillende vuilnisbakken met papier, plastic, noem maar op. En dan zaten we lekker op terrasje. En dat was ook allemaal hetzelfde in de stad zelf, in de stad Kos.
Ja.
En dan zagen we toch een grote verbazing dat de vuilniswagen langs reed. En er werd gewoon papier, plastic, metaal, alles werd gewoon in dezelfde vuilniswagen, de press erin, en die ging gewoon weg. En nu is mijn vraag van, wat heeft dan eigenlijk voor nut, als wij dan toevallig daar dan zijn, om te sorteren, als de overheid op die manier allemaal zo erg zit te dumpen.
Ja.
Want dumpen doen ze wel degelijk, want we waren daar ook met de scooter gaan rondrijden en dan zagen we echt een vuilstort dan ook, en dat lag echt alles, maar ook alles door elkaar.
Oké. Okay. Ja, je vraag is duidelijk, dankjewel. En toevallig hadden we het daarnet ook een soort van over in de stelling, afval scheiden is vaak een lachertje, omdat alle afval uiteindelijk toch vaak in dezelfde ovens belandt. Dat noemden jullie allebei, Bas en Maria, een fabel. Bas, als je deze meneer aanhoort, Griekenland, Europese Unie, hoe doen we dat nou in Europa? Zijn we nou wel of niet bezig met afval scheiden en heeft dat nou wel of geen nut?
We zijn ermee bezig, maar het is absoluut nog niet overal in Europa dat we daar zijn waar we willen. Ik denk, kijk, waarom ik het een fabel noemde, was omdat in Nederland echt wel die afvalscheiding en de stromen ook gescheiden blijven. Dus in Nederland denk ik dat je echt wel erop kan vertrouwen. Wat we nu vanuit Europees beleid is dat er steeds meer doelstellingen komen voor recycling. Maar ja, er zijn gewoon nog een aantal landen die flinke stappen moeten zetten. Overigens denken wij heel vaak aan Griekenland van nou die zal nog wel veel. Maar bijvoorbeeld ook de Britten hebben echt hun recycling nog niet op orde.
Oh.
Dus ja, dat betekent dat wat kan het beleid doen? Die kan doelen zetten, die kan ervoor zorgen dat dan de nationale overheden die moeten implementeren. Ja, het wordt beter, maar we zijn er nog niet. En ik denk dat dit soort voorbeelden, ja, helaas zullen we die de komende jaren nog heus wel her en der zien. Maar de richting, zeker van Europa, is naar steeds meer recycling en echt gescheiden afvalstromen van begin tot het eind.
Ja, stappen.
Maar we zijn er nog niet.
Nee, maar dan stappen die Britten ook nog uit de Europese Unie. Dus dan hebben we ook geen invloed meer op hun afvalbeleid.
Ja, maar dat wordt dus een grote vraag. Als het een zachte Brexit wordt, dan zullen ze het Europees beleid blijven implementeren.
Ah.
Waaronder dus ook de nieuwe wetgeving rondom afvalverwerking.
Kijk, weer wat
dus
geleerd. Zachte Brexit is goed voor ons gezamenlijke afvalbeleid met
zeker,
de Britten.
Zeker.
Ik krijg een paar WhatsAppjes binnen en ik wil die nog even graag aan jullie voorleggen. Even kijken hoor, hier een berichtje dat binnenkomt via WhatsApp. Klopt het dat de alternatieven voor bijvoorbeeld rietjes en wattenstaafjes meer milieubelastend zijn? Bas.
Nou, mag ik deze? Dit is natuurlijk de plasticindustrie. Die schermt altijd heel erg met dat uiteindelijk plastic een hele goede score heeft. Want het is licht en kan veel hergebruikt worden. Wat heel belangrijk is in al die studies, vaak gefinancierd door de plasticproducenten zelf, is dat ze uitgaan van 100% recycling. Dus een continue recycling. Ja, in dat ideale geval kan plastic goed scoren. Mm-hmm. En dan kun je inderdaad op een gegeven moment zelfs beter scoren dan wat alternatieven. Het punt is natuurlijk dat we helemaal niet 100% recycling hebben. Dat is nou net het grootste probleem.
Ja,
en
precies.
Daarom juist voor het wegwerpplastic, daar waar de alternatieven zijn, doe dat dan gewoon niet. Want daarvan weet je, die worden juist niet gerecycled. Die eindigen in het milieu.
Okay.
En daarom die studies die je ziet, altijd wel met een korreltje zout nemen.
Okay, Maria, ik laat jou zo even antwoorden. We moeten zo naar het nieuws van 11:30 en dan gaat Bas ons verlaten. Maar Bas, ik wil je tot slot nog even vragen, wat gaat het worden vanmiddag?
Ik denk dat het parlement gewoon wel deze voorstellen in grote meerderheid zal aannemen. Er is nog een discussie over ballonnen, want die zitten er ook in. Ja, en wij willen gewoon in ieder geval dat duidelijk wordt naar de consument dat ook er plastic in ballonnen zit. Dat weten heel veel mensen niet eens. Nou ja, daar is natuurlijk nog een beetje een gevoelsmatig aansprekend onderwerp. Dus dat wordt nog een spannende stemming. Maar ik denk dat het merendeel gewoon doorgaat. Maar dan moeten we nog gaan onderhandelen met de lidstaten. Hè? Want ja, in Europa is pas een wet als er een akkoord is tussen parlement en de lidstaten. En de lidstaten zijn nog niet zo ver. Dus
jongens.
Gaan hopelijk. Ja, het blijft Europa.
Okay. Bas, de allerlaatste vraag tot slot. Je wil volgens mij campagneleider worden voor de Groenen in het Europese parlement. Is dit dan een speerpunt voor jou, die plastic soep?
Nou ja, zeker. En gewoon milieu in algemene zin. Iedereen weet dat je voor milieu en schone milieu heb je Europa nodig. Dat moet je grensoverschrijdend aanpakken. Nou, dan staan wij als groene beweging daar stevig voor.
Nou, ben je anti-plastic? Stem Bas. Dankjewel, GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Veel succes bij de stemming straks. En kom maar door met al je vragen. 020-468-4x0 als je mee wilt praten na het nieuws van 11:30. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom terug bij BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. En heel fijn dat je luistert. Vandaag kun je alles vragen over de strijd tegen plastic. En de aanleiding is een stemming in het Europees Parlement, straks om 13:30. Dan wordt er gestemd over een verbod op plastic wegwerpartikelen. Denk aan wattenstaafjes, denk aan dopjes, aan rietjes, aan bestek. En heb jij vragen over de strijd tegen plastic of heb je een oplossing? Die is altijd gewenst. Twitter dan mee, @BNR. Of bijvoorbeeld via Facebook kan je reageren. We hebben een e-mailadres, askme@bnr.nl. En je kan ook WhatsAppen, dat nummer vind je op bnr.nl. Bellen, dat wordt ook gretig gedaan. 020-468-4x0. En stel je vraag live in de uitzending. En mijn gasten dit half uur, Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation. En aan de lijn Chris Bruynes, directeur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Chris, een goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Wat verpakken jullie zo al duurzaam?
Nou, wij verpakken zelf niks duurzaam. Oh. Wij helpen bedrijven om duurzaam te verpakken. We zijn dus een kennisinstituut.
Ja, je verpakt de kennis, dat is waar.
We pakken de kennis ook uit, zeg maar. Dus dat is wel heel fijn. Dus wij proberen gewoon zoveel mogelijk bedrijven op het goede spoor te brengen. Zodat zij nieuwe verpakkingen op de markt brengen die zo duurzaam mogelijk zijn.
Ja, zijn jullie onafhankelijk?
We zijn objectief. We zijn onafhankelijk in die zin dat wij betaald worden door het afvalfonds verpakken. Daar zit het verpakkende bedrijfsleven achter. Dus als je puur naar de geldstroom kijkt, zullen mensen zeggen van je bent niet onafhankelijk. Daar heb ik ook niet zoveel moeite mee. Mm-hmm. Ik vind dat heel goed dat het bedrijfsleven ons betaalt. Omdat zij ook moeten investeren in de ontwikkeling van kennis. En omdat zij ook, zal maar zeggen, de kosten dragen om de verbeteringen door te voeren. Dus dat wij betaald worden door het bedrijfsleven, dat vind ik alleen maar een voordeel.
Ja, je vindt het niet vervelend dat ik er naar vraag, toch?
Nee hoor, helemaal niet.
Want er zijn er zijn zoveel organisaties tegenwoordig die strijden tegen plastic of die voor verduurzaming zijn. Dat het voor mij soms moeilijk is om te zien of daar ook verschil tussen zit. Maria, jij bent dan directeur van de Plastic Soup Foundation. Hebben jullie met elkaar te maken?
Nou ja, we komen elkaar tegen. Wij zitten wel eens in adviesgroepen van het KJDV.
Mm-hmm.
Ik heb jou nog nooit ontmoet, Chris, want je bent nieuw.
Nee.
Jij hebt mij ook nog niet ontmoet.
Welkom allebei.
Aangenaam kennis, aangenaam kennis te maken.
Hester kende ik wel redelijk goed. Ja, we staan in een aantal, op een aantal vlakken behoorlijk tegen, lijnrecht tegenover
elkaar. Wat is het grootste punt waarin jullie tegenover elkaar staan?
Nou, ik geloof niet onder andere dat we ons uit deze, deze crisis, als het gaat om plastic vervuiling, recyclen. Ik denk dat we redelijk tegenover elkaar staan als het gaat over biologische verpakkingen. Mm-hmm. Heb ik het goed, Chris?
Nou, in die zin dat wij, wij zijn ook een voorstander van biologische verpakkingen. Alleen we hebben een probleem met de biologisch afbreekbare verpakkingen. Vanwege het feit dat die verpakkingen in de afvalfase op twee fronten een probleem veroorzaken op dit moment. Ja. We hebben ook aangegeven dat we daar ons niet onze voorkeur nu naar uitgaat. Maar ik hou altijd wel de wegen open om partijen te laten innoveren. Dus wat wij nu constateren met die biologisch afbreekbare verpakkingen hoeft niet te betekenen dat dat einde oefening is. Want als er nieuwe ontwikkelingen zijn waardoor de snelheid van afbraak zeg maar toeneemt, dan ontstaat er weer een nieuwe situatie.
Oké.
Okay. We zullen als kennisinstituut ook nooit zeg maar de deur dichtgooien voor bepaalde verpakkingsontwikkelingen. Maar we moeten nu wel eerlijk zijn dat we zeggen van ja, als die biologisch afbreekbare verpakkingen in de compoststroom komen, dan veroorzaken ze daar een probleem. Komen ze in de plasticstroom, dan veroorzaken ze daar ook een probleem.
Ja.
Dus op dit moment moet het in een grijze bak.
Nou, heel kort nog een reactie van Maria en dan gaan we kijken of we er een duurzame relatie van kunnen maken dit half uur.
Nou, ik wou alleen maar even attenderen op het feit dat er in compost veel plastic wordt gevonden, omdat heel veel plastic versnipperd wordt en gewoon in de compost mee wordt gereden. Dit is even een. Ik weet dat je het anders bedoelde. Maar om het even letterlijk te nemen. Wij dumpen het afval uit België hier in natuurgebieden, omdat we vreemde 20% van onze grond mag bestaan uit iets anders dan grond. Ons compost zit vol plastic. Dus ik denk dat we een lange discussie te gaan hebben, Chris.
Oké. Okay. Nou, bij deze gaan we kijken of we het komende half uur daar al wat mee kunnen doen. Dat we nader tot elkaar komen. We hebben heel veel vragen van luisteraars. Via sociale media komen de vragen binnen. Ik heb nog een paar mensen aan de lijn hangen. Onder meer Joop, onder meer Bart. Die komen zo aan het woord. Heel even, ik ga wat vragen gewoon erin gooien. Via WhatsApp. Ik gooi het plastic afval in de plastic bak van de gemeente. Waar gaat dat plastic afval heen? Mijn veronderstelling, het wordt verbrand en hieruit wordt energie gewonnen. Is dat ook zo? En hoe komt dan zoveel plastic in zee terecht? Want ik gooi het met het grootste gemak netjes in de prullenbak. Nou Chris, mag ik hem aan jou voorleggen?
Ja, dat mag zeker. Wat met het plastic afval gebeurt is dat het naar de sorteerder gaat die het plastic probeert te sorteren en zoveel mogelijk in een aantal stromen, waardoor het aan de recycler kan worden aangeboden. Mm-hmm. Dat is een vrij hoogtechnologisch gebeuren. Er is ook wat uitval bij. Er ontstaat ook wel wat restcategorie, zeg maar, wat dan laagwaardig wordt gerecycled of wordt verbrand. Maar het is wel zo dat die bedrijven steeds verder gaan in het ontwikkelen van technieken om die plastics uit te sorteren. Dus die plastic zak die komt niet in de oven terecht, die komt bij de sorteerder terecht.
Oké, okay. Ja. En in de zee? Hoe komt het nou in de zee? Dat is gewoon omdat we slordig zijn met z'n allen.
Ja, nou in Nederland, het Nederlands aandeel voor de plastic soep vanuit de verpakkingen is erg laag. Wij zijn wat dat betreft.
Ik zie Maria heel hard nee schudden hier, Chris. Mag ik haar even vragen waarom ze zo hard nee schudt?
Nee, sowieso, als we het hebben over recycling en recyclingstraten, dan hebben we het in Nederland over, in wereldwijd hebben we het over dat 9% van al het plastic wordt gerecycled. In Amerika 8%, volgend jaar 4%. Dus we recyclen ons hier niet uit. En die sorteerstraten, die doen wel wat, maar heel veel plastic is gewoon niet te recyclen.
Okay.
Het tweede is, 80% van de plastic soep komt van land. Nederland is het afvoerputje van Europa. Via de Maas en de Waal, wij doen ook dat project Schone Rivieren, is op 100 meters en 9000 stukken plastic gevonden. Dus weet je, het gaat niet meer of we slordig zijn of niet. We gebruiken zoveel plastic dat het lekt naar het milieu. En dat is minstens 3%. Als je 380 miljard kilo plastic produceert per jaar en je pakt er 3% van, dan zit je inmiddels op 10 miljard kilo per jaar, wat minstens het water in gaat.
Nou, dan wil ik even wat mensen aan de schandpaal nagelen nu. Wie dat allemaal doen. Want ik krijg een WhatsApp binnen. Plastic soep in de oceaan. Welke landen zijn daar verantwoordelijk voor? Ik denk dat in Nederland minimaal 80% ingezameld wordt. Maar wie doet het dan wel? Maria, welke landen moeten we nou echt even aanpakken?
Er is net een groot schandaal. Twee dagen geleden stond er in The Guardian dat Engeland via Nederland zijn plastic afval exporteert naar Latijns-Amerika. Dus het afval van Engeland wordt gestort op de kusten van Venezuela. Ik noem maar wat.
We verplaatsen het probleem.
Wij verplaatsen het probleem en roepen dan dat andere landen het doen. Dus ons afval is via Duitsland naar China gegaan. Nu zegt China, ik hoef dat afval niet meer. Ja, wat moeten we er dan toch mee?
Ja.
Vertel jij het me.
Dus iedereen verschuift het. Iedereen is...
We zijn allemaal verantwoordelijk. En ik zeg niet dat consumenten... of we zijn allemaal betrokken bij dit probleem en zijn daar onderdeel van. Of ik het nou ben, want ik ben het ook. Of het is het instituut van Chris. Of het is de Nederlandse overheid. Of het is... Ja, het maakt me helemaal... We zijn het allemaal.
Oké, nou, ik sla het op voor als ik straks naar de kantine hier ga... en weer een bekertje melk uit een plastic bekertje ga drinken. Bart...
Ik goed begrijpen. Ik ben...
Ja, Chris, heel
sorry,
kort nog.
Ik ondersteun dit betoog, van, daar gaat het verder niet om. Wat de vraag was wat gebeurt er in Nederland met mijn wat gebeurt er in Nederland met mijn kunststofafvalverpakkingen?
Ja.
En daar heb ik op gereageerd. En natuurlijk is het mondiaal en internationaal een veel complexer vraagstuk waar we als Nederland wel degelijk onze bijdrage aan moeten leveren. Ja. Dat onderschrijf ik ook wel.
Nee, hartstikke goed. Ik begrijp ook dat jullie het soms niet helemaal met elkaar eens zijn en soms ook wel. Maar ik heb een heleboel luistervragen, dus ik probeer er een beetje tempo in te gooien. Bart, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, ik wil eigenlijk een opmerking maken. Want zojuist was er een meneer aan de telefoon die op vakantie was geweest. Ja. En waar er mooie afvalbakken stonden, maar dat alles in dezelfde container werd gegooid. Maar dat zag ik een tijdje geleden op een NS-station ook gewoon gebeuren. En ik kwam ook een aantal nieuwsartikelen tegen toen ik daarna op zoek ging, die dat ook onderschrijven.
Ja. Goeie vraag. Ja, goede opmerking. Duurzaam reizen met de trein, maar intussen wel alles in één container gooien op het perron, Maria.
Ja, de NS heeft grote problemen met het scheiden van zijn afvalstromen.
Hebben we nu toch een naam te pakken, hè, die even aan de schandpaal gaat?
Ja, nou, ik bedoel het niet zo lullig, want de NS komt ook met 200 watertappunten.
Ja, dat is heel goed.
Om die kleine plastic flesjes tegen te gaan. De NS heeft een groot probleem, want er is zoveel on-the-go te kopen in stations dat het... die stations die vervuilen razendsnel. En om het heel snel. Ik ben het er niet mee eens hoor. Ik praat ze niet goed. Maar ze kunnen er niet aan.
Nou, foei meneer Van Bokstel. Een WhatsApp-vraag. Goedemorgen. Waarom worden weekmakers in plastic in veel landen verboden, maar nog niet in Nederland? In Frankrijk al sinds 2015 verboden, schijnt kankerverwekkend te zijn. Iets met wasmiddelen die ook prima in poedervorm kunnen worden verkocht. Al dus Christa. Nou, van Christa naar Chris.
Ja, nou, dat is een beetje een complexe vraag. Welke additieven worden in plastics wel toegestaan en welke niet?
Ja.
Daar is regelgeving op. Ik ga ervan uit dat de industrie zich netjes aan die regelgeving ook houdt. Laat onverlet dat we wel kritisch moeten blijven over welke weekmakers er in de toekomst uit kunnen of welke er voor in de plaats komen.
Ja.
Maar ze hebben natuurlijk wel degelijk een functie. En dat is het antwoord.
Okay.
Wat dat betreft ben ik altijd een voorstander van om heel kritisch te blijven kijken. Ik heb vroeger zelf gewerkt aan broomhoudende brandvertragers, een ander additief. Ja, dat zijn ook nog van die spulletjes die erin zitten. Die moeten we uiteindelijk wel allemaal uit die plastic zien te krijgen. Maar het heeft ook een functie. Dus je moet altijd bij dat soort keuzes ook weer je afvragen van waarom zit het erin en kan het er ook uit. Dus in die zin, ik onderschrijf de zorg wel, maar ik denk ook dat het bedrijfsleven daar heel serieus naar kijkt.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Welkom terug. We hebben het over de strijd tegen plastic. En je kunt er vragen over stellen via Twitter, @BNR, Facebook of bellen op 020-468-4x0. En ik heb twee toppers in de uitzending die mij daarbij ondersteunen om die vragen van jullie te beantwoorden. Maar eerst de derde topper in de studio, Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Thomas, waar strijd jij tegen?
Vervlakking.
Vervlakking.
Daarom gaan we 2 uur lang fantastische radio maken. Gewoon eigenlijk door op het feit waar jullie mee bezig zijn, namelijk complexe vraagstukken beantwoorden. Althans, ik ga dat niet zelf doen, maar Berenschot houdt zich daar ook mee bezig. Wij ontvangen zometeen de, hoe moet ik dat eigenlijk zeggen? Wat is nou precies zijn functie? Hij is in ieder geval de baas, laten we zeggen, de directievoorzitter van Berenschot. Hans van der Molen, hij gaat erover. Hij zit erop om het modern te zeggen. En hij gaat ook andere dingen doen met Berenschot, namelijk onderwijs aanbieden. Waarom? Dat hoor je zometeen. We gaan praten over stages, want mensen die nog niet zijn afgestudeerd, maar maar wel een stage lopen, krijgen daar een steeds hogere vergoeding voor. Anderhalf jaar geleden had ik een totaal andere discussie, namelijk over het uitbuiten van stagiairs die helemaal niks betaald kregen. Wat is er veranderd? En we praten ook met iemand die een jaar geleden hier kwam pitchen. Inmiddels is hij een jaar verder en is zijn voorraad door een brand ook echt gewoon in vlammen opgegaan. Lijkt me een bewogen jaar, dus ook een bewogen verhaal. Allemaal in BNR Zaken doen.
Zo zie je dat dingen ook snel kunnen veranderen. Over een kwartier, Thomas van Zijl. Ja, hij is er weer. Dank je. En tot die tijd hebben we het over de strijd tegen het plastic met Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation en met Chris Bruinders van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Ik ga in sneltreinvaart proberen om allerlei goede vragen van jullie luisteraars te beantwoorden. Beste BNR, een vraagje. Kunnen we het afval waar we niks mee doen met een raket de ruimte inschieten? Vraagt Abdel. Nou, Maria.
Nou, er is al de allergrootste vuilnisbelt bijna de cirkel om de aarde heen. Dus dat hoeft niet meer, dat is al gebeurd.
Oh, ruimen we dat ook op? Of,
Het is onmogelijk. Maar al die satellieten die zitten in een een hele grote vuilnisbelt om de aarde heen.
Chris, waarom niet meer glas gebruiken, vraagt iemand. Net als bij bierflesjes.
Nou, er wordt al heel veel glas gebruikt. Dus in die zin is de glas, is glas nog steeds goed aanwezig in de verpakkingswereld. Dus wij verpakken heel veel in glas. En we recyclen glas ook heel goed. Dus het nadeel van glas is dat het zwaarder is. En dus in de totale analyse van wat je in glas verpakt of niet, maakt het soms ook wel uit of je niet beter voor plastic kan kiezen. Omdat het ook lichter is en daardoor ook minder energie kost om het te vervoeren en dat soort zaken.
Joop, goedemorgen. Zou jij je vraag in twee zinnen kunnen verpakken?
Hallo, goeiedag. Mijn vraag is, stel dat je de stemming over zou laten aan de Europese burgers. Wat zouden die daar dan van vinden? Want mijn inschatting is dat wij daar met z'n allen echt iets aan willen doen. En dan moet je het niet aan de industrie overlaten. Die lui in Brussel, die moeten gewoon doen wat wij willen.
Nou, dat waren twee duidelijke zinnen.
Helemaal eens met Joop. Ja? Echt. Joop heeft helemaal gelijk.
Maar iemand moet toch het beleid maken?
Nee, maar dat beleid wordt altijd gemaakt door mensen die gekozen worden door Joop en jou en mij.
Ja.
En Chris. Dus,
ja. Ja, Chris ook.
Ja, Chris ook.
Ja.
Dus,
ja.
Dus Joop heeft gelijk. Wij stemmen op politici die vervolgens onze mening en belangen behartigen. En ik denk met hem dat er veel meer mensen in Europa zijn die er wat aan willen doen dan politici.
Oké. Okay.
Helaas. Vooralsnog.
Ja, helaas, dat snap ik, ja. China importeerde tot december vorig jaar 111 miljoen ton plastics meer dan de helft afkomstig van de EU, is de opmerking via WhatsApp. En die zijn daarmee gestopt. Waarom hoor ik daar nooit iets over? En hoe kunnen we recyclen hier in Europa rendabel maken? Het lijkt me een redelijke open deur dat China hartstikke erg is. Mag ik vragen aan jou, Maria, hoe kunnen we recyclen hier in Europa rendabel maken?
We moeten de plastic, er moeten minder plastic soorten komen, zodat het makkelijker te scheiden is. En er moeten minder chemische cocktails, additieven in, zodat ook weer meer plastic soorten makkelijker te recyclen zijn.
Ja, Sander, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat is de vraag?
Nou, wij waren vorig jaar als bedrijf op bezoek bij een afvalcentrale in Alkmaar. En daar kregen wij eigenlijk te horen dat die afvalcentrale niet rendabel kan werken, omdat ze niet genoeg afval kunnen verbranden. En dat is een hele hypermoderne centrale die ook woonwijken voorziet van warmte.
Ja.
Weinig CO2-uitstoot heeft door allemaal moderne filtertechnieken, maar dat ze hun afval moeten inkopen in Duitsland en België om rendabel te draaien.
Okay.
En dat vond ik eigenlijk toch wel een bijzondere.
Ja, ik vind dat een interessante vraag. Chris, waarom kopen afvalbedrijven in Nederland afval uit andere landen op?
Ja, voor zover dat op grote schaal gebeurt, ja, is het een afvalverbrandingsinstallatie is ook een installatie die moet draaien. Want als je hem stillegt, dan kost die geld. Dus het is vaak ook een hele fluctuerende markt.
Maar dat is een beetje een probleemverschuiving, als ik dat zo hoor. Je moet het ene probleem met het andere probleem oplossen.
Nee, ja, god, ik denk dat als wij straks in Nederland bijvoorbeeld hele goede recyclingtechnologie hebben en we fietsstok nodig hebben om echt, laat maar zeggen, die plastic ook te gaan zien als grondstof, dat het niet onmogelijk is dat wij gewoon in Nederland ook plastic afval nodig hebben om die recyclingcapaciteit ook te bedienen en ook voldoende granulaat af te zetten. Dus we moeten aan de afnamekant, want ik wil het toch wel liever hebben over afvalrecycling dan afvalverbranding, moeten wij ervoor zorgen dat er steeds meer recyclaat wordt toegepast in nieuwe producten en nieuwe verpakkingen.
Even voor mijn helderheid, recyclaat, dat hangt samen met recyclen, maar wat is het?
Dat is het gerecycled materiaal dat je uit recycling haalt.
Okay.
Dus dat wat je weer kan gebruiken voor nieuwe producten. Daar moeten we echt een business van maken. Dus we moeten echt die kringloop gaan sluiten. En als dat echt een business wordt, dan wordt ook plastic afval wordt echt een grondstof.
Ja.
En als wij het als een grondstof in de competitie kunnen brengen met virgin materiaal, dus met oliebasis grondstoffen, dan zijn we goed bezig. En die kant moeten we op.
Ik heb wat verontruste consumentenvragen voor Maria. En ik doe ze even samen. Mensen die vragen, moeten we niet stoppen met dat goedkope plastic weggooispeelgoed? Moeten we niet stoppen met verpakkingen zoals chips? Of moeten we die niet recyclebaar maken? En waarom zijn de stokjes van lollies tegenwoordig van plastic, terwijl ze vroeger van papier waren?
Ja, allemaal waar. De stokjes van lollies, net zoals de wattenstokjes waarmee je oren schoonmaakt, alles is simpelweg geplastificeerd en we kunnen heel makkelijk terug naar vroeger, want toen was het niet zo. Ja. Makkelijk weer maken van geperst karton en papier. Als je het hebt over speelgoed, dat is een hele grote zorg. Met name omdat
Lego heeft gezegd dat ze de duurzame steentjes willen produceren.
Ja, daar zijn ze druk mee bezig en dat is ook heel belangrijk en hartstikke goed, maar er is veel op de markt, zoals bad-eentjes bijvoorbeeld, die zijn gewoon van, sommige zijn van PVC.
Oh.
Dat is echt giftig. En je kind sabbelt erop. En er is veel plastic waar weekmakers...
Maar is dit echt een zorg waarvan je zegt, we moeten nu gelijk van de bad-eentjes af met
wij gaan dat onderzoeken. Samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Wij gaan speelgoed onderzoeken op giftigheid en wat het doet met je kind.
Wanneer starten jullie daarmee?
Wij starten in november met de eerste 3 testen. We gaan 3 jaar lang door met 3 testen per maand.
Omdat jullie sterke vermoeden hebben.
Ook verpakking, ook je biefstuk en alles, maar ook speelgoed.
Omdat jullie het sterke vermoeden hebben dat speelgoed giftig is direct voor kinderen.
Ja, ik denk dat heel veel speelgoed heel kwalijk is.
En de zak chips, want daar zit ik dan lekker in te graaien en dan pak ik daar een Doritootje uit.
Daar zit een zilverfolielaag in, of een aluminiumlaag. En omdat die dan gecombineerd is met plastic, is die niet te recyclen. Dat moet anders en zeker beter, ja. Eens.
Chris, heb jij een hond?
Wel gehad.
En dan heb je die ook wel eens uitgelaten, denk ik. En dan moet je van de overheid een plastic zakje bij je hebben. Waarom een plastic zakje? Is er een alternatief voor?
Ja, dat hoeft mij niet per se een plastic zakje te zijn, hoor. Je brengt dat toch weer in de restcontainer. Dus dat mag voor mij ook gewoon een papieren zakje zijn. Dat hoeft mij niet per se een plastic zakje te zijn.
Maria, jouw hond is er nog?
Mijn hond is er nog. En wij hebben in de buurt aan de overkant van het kanaal is het papier. En aan mijn kant van het kanaal is plastic. En daar staat er heel groot op, biologisch afbreekbaar. Maar dat is nou net wat we niet willen, toch? Chris, dus het moeilijke is dat je dan als hondenbezitter denkt, ik gooi het lekker weg in de afvalbak en het is biologisch recyclebaar. Maar blijkbaar is dat. En bovendien, hoeveel stukje plastic zitten er in de poep van mijn hond?
Ja,
dat is ook nog een interessante vraag.
Ja, er is zoveel te onderzoeken. We hebben nog 2 minuten en ik moet even kort toch nog 2 vragen even kort aansnijden. Boyan Slat is met zijn Ocean Cleanup bezig om de oceanen schoon te maken. Is met een of andere gevaarte nu de 7 zeeën aan het bevaren. Enig idee hoe het met zijn plannen gaat, Maria?
Hij heeft zelf gezegd dat hij 6 maanden na launch gaat bekendmaken hoe succesvol het is en hoeveel plastic hij heeft gevangen. En ik denk ook dat hij die tijd echt nodig heeft.
Ja.
We wachten het met spanning af.
Ja. Chris, Nederland heeft als doel om in 2050 volledig circulair te zijn. Hoe realistisch is dat streven volgens jou?
Nou, dat doel moet je handhaven, want dat geeft gewoon jou de drive en de energie om eraan te werken.
Gaan we het halen?
Ik denk dat we dat niet helemaal gaan halen. Want ik geloof niet dat er een helemaal 100% circulariteit kan ontstaan. Er zal altijd een lek zijn, dat zien we nu ook al. Maar we moeten gewoon ons stinkende best doen. En ik denk dat daar staat de industrie niet anders in dan de consument of dan de bewegingen zoals de Plastic Soup Foundation. Mm-hmm. Dus ik ga ervan uit dat we met z'n allen proberen om dat zo maximaal mogelijk te halen. En laten we gewoon het doel laten staan. Want het geeft ons richting en kracht om daar ook te komen.
Maria, gaan wij 2050 halen? Ja, nou, ik, nou ja, ik hoop het wel, maar...
Ik persoonlijk niet.
Jawel, daar gaan we aan werken. Nee, maar zijn we dan volledig circulair?
Nee, wel nee.
Nee?
Nee, plastic lekt altijd naar het milieu en kan niet circulair.
Wat vond je cynisch van dit vak?
Nee, ik ben helemaal niet. Ik lach elke dag. Ik ben een heel optimistisch mens. Ik sta hier ook met vreugde en plezier.
Maar moeten aan de slag.
Sommige dingen zijn niet realistisch. En we moeten gewoon keihard aan de slag samen.
Oké, gaan we dat met z'n allen doen. En ik dank jullie voor jullie antwoorden. En voor de vele vragen van de luisteraars. Fantastisch dat er zo goed is gereageerd op dit interessante vraagstuk. Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation. Dank je wel voor je komst.
Ook, dankjewel.
En Chris Bruynes, ook bedankt voor de reactie. Reacties moet ik zeggen. Directeur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. En houd onze sociale media en website in de gaten. Twitter @BNR, onze Facebookpagina en BNR.nl. En blijf vragen, want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Morgen is Jurgen er weer. En zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl.